Iedereen een goedemorgen. We willen vanmorgen verder gaan met de prekenserie. Voor degenen die hier voor het eerst zijn, die weten dat niet. Maar ik ben bezig met een serie preken uit het boek Openbaring. En boven die serie hebben we gezet Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd. En we zijn inmiddels toegekomen aan de vijfde brief. Dat is de brief aan Sardis. En ik wil vragen of je met mij de Bijbel wil openen in Openbaring hoofdstuk 3. En we lezen vers 1 tot en met vers 6, een korte brief. Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. En ik wil je ook vragen om je Bijbel erbij te houden, omdat ik straks nog wat andere stukjes wil lezen, om iets duidelijk te maken. Dus de vijfde brief, de gemeente aan Sardis. En zoals ik ook in de vorige studiespreek heb gezegd, ik wil het vooral toespitsen op de betekenis voor ons vandaag. Wat betekent het nu voor ons? We lezen in vers 1 het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis, dit zegt hij, dat is de Heer Jezus, die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken. En ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige wat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u komen zal. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard of waardig zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. De brief aan Sardis. Een hele actuele brief. Want ik denk dat het probleem wat hier aan de orde wordt gesteld, heel actueel is vandaag. En wat er sluipenderwijs in kan komen in ons leven. Ik heb in de voorbereiding een filmpje gekeken. Sommigen van jullie hebben dat ook gezien. Van Henk Binnendijk. Toen sprak hij op de Jongerendag in 1977. Dus een hele tijd geleden. Maar het thema van de Jongerendag was echt of onecht. En hij zei toen een belangrijke uitspraak in 1977. Hij zei, een van de meest verdrietige zaken is onecht in het christendom. En God weet hoeveel echt en God weet hoeveel onecht in ons leven is. Het is heel belangrijk vandaag. Zijn wij echt? Zijn wij puur? En ik hoop dat je je wilt inspannen om te luisteren wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. Want dat is wat vers 6 zegt. Wie oren heeft, dat wil zeggen wie tot leven is gekomen, wie geestelijke oren heeft, laat hij vanmorgen zijn oren spitsen, want de Heer wil iets met jou, met u delen. Jezus leert in Openbaring 3 dat in de eindtijd een belangrijk kenmerk is onder hen die zich christen noemen, dat ze onecht zijn. De Bijbel gebruikt daar een moeilijk woord voor en dat is geveinsdheid. Je zou ook zeggen dubbelhartigheid. Niet puur, niet oprecht, niet doorzichtig tot op het bot. De Heer Jezus zegt, er zal veel onechtheid zijn in de eindtijd. En hoe staat dat hier in vers 1b van Openbaring 3? Daar staat het anders genoemd, daar wordt gezegd, de naam hebben dat je leeft, maar je bent dood. En ik weet niet hoe jullie, ik hoop dat je als je dan de mededelingen krijgt, dat je ook dat stukje voor jezelf doorleest. En dat je nagedacht hebt van hoe is dat nou in mijn leven? Want dit is zo ontzettend belangrijk. Nou, daar gaan we even naar kijken met elkaar. De Heer Jezus, hij stelt zichzelf opnieuw voor, zoals hij ook deed in die andere brieven. En hij zegt, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Nou, de zeven sterren, dat heb ik in de eerste boodschap al gedeeld, wat dat betekent. Dus daar ga ik nu voorbij. Maar er staat iets bijzonders. De Heer Jezus heeft ook, beschikt ook over de zeven geesten van God. Dat is een beetje een merkwaardige uitdrukking. Want jullie zullen zeggen, ja, maar er is toch maar één Heilige Geest. En dat is maar al te waar. Maar als hier het getal 7 wordt genoemd, dat weet je, dan is dat het getal van de volheid. Dus de 7 geesten van God drukt de volheid van de Heilige Geest uit. En die volheid, die laat ons zien de verscheidenheid, nou komt die, van zijn krachten, van zijn gaven en van zijn werkingen. En het bijzondere is dat het getal 7 hier genoemd wordt als beeld van de volheid van de Heilige Geest. Maar waar het hier om gaat is, en dat is zo belangrijk voor de gemeente in de eindtijd, die volheid van de Heilige Geest, die staat de gemeente ter beschikking. Dus de gemeente vandaag kan beschikken over die volheid. Dat is een geweldige bemoediging, toch? Want in die volheid zit alles wat jij en ik nodig hebben om echt te zijn. Wil je dat? Dat is mooi. Dus daar waar de Heere God ons toe oproept, waar hij ons toe prikkelt, hij voorziet ook in datgene wat we daarvoor nodig hebben. En er staat van de Heer Jezus, ik heb de 7 sterren, maar ik heb ook de 7 geesten van God. Met andere woorden, de Heer Jezus deelt over de volheid van de Heilige Geest. En als je tot leven bent gekomen, als je de Heer Jezus hebt leren kennen door het geloof, dan wil de Heer Jezus jou en mij in die volheid laten delen. Hij wil ons dienen met die volheid. Hij schenkt die volheid weg. Nou, voor degenen die meeschrijven, dat kan ik nu niet lezen, want ik wil straks nog wat andere stukjes lezen. Maar in Jesaja 11, vers 1 en 2, lees je over die volheid van de Geest. Ik zal het voor je opnoemen. Jesaja definieert die volheid. En wat zegt hij dan? Hij zegt, het is allereerst de geest van de Heere. Mooi is dat. Maar het is ook de geest van wijsheid. Het is de geest van verstand. Het is de geest van raad. Het is de geest van sterkte. Het is de geest van kennis. En het is de geest van de vreze des Heren. De geest die mij ontzag geeft voor de Heere God. Dat is belangrijk. Dus daar kan je nalezen in Jesaja 11, het eerste en het tweede vers. En dan is het zo mooi dat als de Heer Jezus gedoopt wordt, dat die duif verschijnt en dat die stem uit de wolk klinkt in Matthäus 3. Deze is mijn geliefde. Nou, dat is heel interessant. Jesaja 11, daar wordt gesproken over de Heer Jezus, die deelt in de volheid van de Heilige Geest. En je ziet als het ware in Matthäus 3 de vervulling ervan. De Heer Jezus heeft de volheid van de Vader, om het zo te zeggen, ontvangen. En waarom is dat belangrijk? Ik heb het al gezegd. Hierdoor zijn wij vandaag, u, jij en ik, in staat en is alles beschikbaar om in de eindtijd godvruchtig te leven. Alles wat ik vanmorgen ga zeggen, is dus mogelijk. Begrijp je wat ik bedoel? Heel veel mensen die zeggen, ja, het klinkt mooi. Het is een mooi ideaalplaatje, maar het is niet realistisch. Maar onthoud dit, Gods idealisme is ook zijn realisme. Je kan vandaag puur en echt leven. Waarom? Omdat je door geloof deel hebt gekregen aan de persoon en het werk van de Heer Jezus. Maar ook de volheid van de Heilige Geest staat jou en mij ter beschikking. Nou, dat had een goed moment geweest om te zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Amen. Halleluja. Want heel veel mensen zien alleen altijd de opdrachten in het evangelie, het appel. En zeggen, ja, wie ben ik, kan er niet aan voldoen. Maar met dat de Heere God een opdracht, een appel doet aan ons hart, voorziet Hij in wat we nodig hebben om daaraan gehoor te kunnen geven. Nou, daar ben ik blij mee. En ik hoop jullie ook. En dat je dat tot je neemt. Maar de vraag is, geloven we dat ook? Als je niet meer in de kracht en de gaven en de werkingen van de Heilige Geest gelooft, hoe zou je dan ooit zo leven, zoals Hij van ons vraagt? Maar als je het gelooft, dan geschiede naar je geloof. Daarom geloof ik dat wij in de laatste dagen voor de wederkomst van de Heer Jezus geestelijk krachtig kunnen leven. Nou, dan gaan we even een stapje verder. In vers 1b stond al genoemd, ik heb dat al gezegd, dat Sardis de naam had dat ze leefde, maar het overgrote deel van die gemeente, schrik niet, was geestelijk dood. Mag ik het iets concreter maken? In Sardis was sprake, en het gaat om Jezus' boodschap aan de gemeente in de eindtijd, hè? Dus toets je leven. In Sardis was sprake van schijn zonder wezen, van vorm zonder inhoud, van leer zonder leven. Het overgrote deel van de gemeente in Sardis was onecht. En ik werd bepaald bij mijn eigen leven. Toen ik in 2000 tot geloof kwam, toen brak het licht in mijn leven door en werd ik getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Maar voor die tijd leefde ik onecht. Dan had ik wel zo'n kleur broek aan als deze en ook nog een jasje erbij. Dus mijn uiterlijk klopte wel, maar innerlijk was ik dubbelhartig. De mensen spraken goed van me. Ik vergeet nooit meer, ik zocht naar vrede met God en ik bezocht allerlei kerkdiensten door de week. De namen van de kerken zal ik je besparen. Maar ik zat tot 2 tot 3 keer toe in de kerk door de week, want ik wilde vrede met God hebben. En ik zocht het overal, maar ik had nog geen zicht waar ik het kon vinden. Maar er was zo'n verlangen en zo'n drang wat dat betreft. Verbaast het me soms wel eens dat sommigen de Heer Jezus aannemen als een optelsom, 1 plus 1 is 2. Dat je heel dat verlangen en die zoektocht soms zo mist. Het is zo'n vanzelfsprekendheid vaak. Maar ik ben daardoor door diepe dingen heen gegaan. Maar het probleem was dat niemand echt mijn hart aansprak. De mensen spraken goed van me. En ik vergeet nooit meer, ik ging naar een afgescheiden kerk, heel vaak, elke week wel. En op een gegeven moment toen belde de koster mijn moeder. En die zei, als uw zoon vanavond naar de dienst wil, dan moet u maar zeggen dat het niet doorgaat, want de dominee is ziek. Nou, toen steeg ik helemaal. Want ik was genees lid daar. Maar ja, ze zagen die jongen van Brunt, die komt altijd. Bijzondere jongen. En ze gingen zelfs mijn moeder bellen, om te zeggen, de dienst gaat niet. Toen dacht ik heb toch wat bereikt. En ik groeide, en ik had een heel positief beeld van mezelf. Ik had waardering in de ogen van mensen, maar ik was geestelijk dood. En niemand durfde het aan te raken. Niemand. Niemand. Iedereen liep met een boog om je heen en zei, het is toch wat? 4 jaar geduurd. Toen kwam ik een predikant tegen, die prikte er dwars doorheen. En die zei, wat betekent Jezus voor je? Met al je mooie verhalen. En toen zakte ik door alles heen. Echt en onecht. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Het ligt zo dicht bij elkaar. Het lijkt er soms zo op. En in Sardis waren er werken. Laat dat heel duidelijk zijn. Er waren werken die door mensen werden gewaardeerd. Maar nou komt die. Die werken in Sardis, die goede werken, werden door God niet vol bevonden. Daar gaat het om. Het gaat er niet om hoe mensen naar ons kijken. Maar het gaat om het waardeoordeel van God over u, jou en mijn leven, toch? En dit is de kern van de boodschap. Niet vol, laat dat duidelijk zijn, wil niet zeggen niet volmaakt. Maar weet je waar het om gaat? Het gaat om de motivatie van ons hart. Wat zit erachter? En nu moet je gaan opletten. Want in de Bijbel komen we het woord hart heel vaak tegen. Maar wij associëren hart met gevoel. Hè, als we verliefd zijn, dan tekenen we een hartje, een rood hartje. He, dat drukt iets uit van ons gevoel, of als we van iemand houden. Maar het hart in de Bijbel is niet in de eerste plaats, heeft het te maken met ons gevoel. Nee, in de Bijbel heeft het vooral te maken met jouw denken en met jouw wil. Uiteindelijk ook met gevoelens. Maar wil je dit goed onthouden? Als het gaat over het hart in de Bijbel, dan heeft het te maken met jouw denken en met jouw wil. En dat is belangrijk in het kader van dit stukje. Het gaat ten diepste, het gaat om het diepste wat in de mens ligt. De diepste motivaties voor onze gedragingen. Dat is ons hart. Dit moet je even vasthouden. Dat is ons hart. En je weet wat de spreukenschrijver zegt in hoofdstuk 23. Mijn zoon, geef mij je hart. En in spreuken 4 vers 23 staat, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dat moet je even vasthouden. Nou, wat is nou het probleem? De Heere God had met Israël al een probleem. Ik had dat nog opgezocht in Jesaja 29. Dit volk nadert mij met de lippen en met de mond, maar hun hart blijft verre van mij. Echt en onecht. Dat is het thema, hè? Dus Israël was onecht. Nou, omdat dit de kern van het Sardis-probleem is, gaan we hier even op inzoomen, want dit is het belangrijkste. Blader met mij, pak je Bijbel erbij, naar Matteüs 23. Want wat ik zie, is dat de rode draad in de Bijbel is, dat elk volk, dat elke generatie, dat elke gelovige blootstaat aan het gevaar om onecht te leven. Israël heb ik jou aangehaald. Met hun mond belijden, maar hun hart bleef verre. Nou, als je nou naar Matteüs 23 gaat, jullie kennen dat stukje, maar toch gaan we het even lezen. Een paar versen. In vers 27. Zo aangrijpend. Daar zegt Jezus. Wee u schriftgeleerden. Matteüs 23 vers 27. En wee u fariseeën. En wee u huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. En dan komt hij, vers 28, zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Hoe denk je dat het oordeel van de mensen over deze mensen zou zijn, was in die dagen? Nou, die kregen een positief waardeoordeel van de mensen in hun omgeving. En dan moet je even goed over nadenken, hè? Het zijn de woorden van de Heer Jezus. Dan confronteert hij ze met de echte waarheid. Hoe zou de reactie zijn geweest? Stel voor dat het mijn woorden waren geweest vanmorgen. Misschien als je hier voor het eerst bent, zeg je, nou, dat kan hij niet maken. Dat kan hij gewoon niet maken. Dan moet hij, ik ga hem schrijven. En mensen schrijven hem ook wel. Maar het is confronterend dat iemand tegen jou zegt, je buitenkant. Maar ik ben niet in de eerste plaats geïnteresseerd in je buitenkant. Jouw binnenkant deugt niet, is onrein. Daar is in jouw innerlijk huichelarij, onechtheid en wetteloosheid, dat betekent van binnen ben jij jezelf tot norm en tot wet. Dat is wetteloosheid. Dat is aangrijpend, hè? Dus buiten leef je, hou je de schijn op, maar van binnen in jouw gevoelens, in jouw verlangens, in jouw idealen ben je jezelf tot norm. Nou, dat is wetteloosheid ten top. En misschien ben je nog zo een meester dat je het innerlijk kan houden, hè? Komt het nog niet naar buiten toe. Maar vanmorgen zegt de Heere God, ik kijk dwars door jou heen. En de grote vraag is, kijk, sommige mensen redeneren hierop door, die zeggen, zie, het zit niet in de buitenkant. Zit niet in de... Nee, dan heb je Jezus niet begrepen. Jezus zegt niet dat het niet in de buitenkant zit, dus je moet wel degelijk met je buitenkant bezig zijn. Maar Jezus zegt, wees niet met je buitenkant bezig, als het innerlijk nog niet op orde is. Amen. Dus mensen die redeneren, zie, het gaat alleen om je innerlijk, hoor, voor de rest maakt het allemaal niet uit. Dat is ook eindtijd. Dat is ook eindtijd. Maar hij zegt, nee, binnen en buitenkant moeten met elkaar overeen komen, transparant tot op het bot. En dat is wat Jezus onderwijst in Matteüs 23. Gaan we een stapje verder, gaan we naar Handelingen 8. Dit was de Heere Jezus. Handelingen 8 is een geschiedenis die mij als kind enorm boeide. Je kent het wel, het stukje over Simon de Tovenaar. Daar heb ik ooit een preek in de Hoek van Holland over gehoord, die ben ik nooit meer vergeten. Simon de Tovenaar. En wat zie je nou? Dit is ook heel kenmerkend voor vandaag. Je ziet, de Heere God is aan het werk. De Heilige Geest doet zijn werk. De Heere God manifesteert zich. En mensen komen tot geloof. Er zijn wonderen en tekenen en krachten. En wat zie je dan in Handelingen 8 vers 18? Dan staat daar, en toen Simon, de tovenaar, zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van handoplegging van de apostelen, komt hij, bood hij hun geld aan. En hij zei, geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. En dan komt hij, u hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Simon, die wilde meeliften met het werk van de Heere God. Ik geloof dat in zekere zin zijn verlangen nog niet verkeerd hoeft te zijn. Daar zeg ik even niks van. Maar in de eerste plaats verlangt hij de gave van God door middel van geld te verkrijgen. Dus door een wereldsysteem wil hij deel krijgen aan de geestelijke gave. Dit gaat niet lukken. De gave van de Heilige Geest, de gave van God, is niet voor geld verkrijgbaar. Maar wat zien we hier bij Simon? Dat uiteindelijk de oorzaak hier ligt, dat zijn hart niet recht is voor God. Dus wat wil hij? Hij wil uiterlijk delen in wat de apostelen praktiseren en toepassen, maar innerlijk is het niet op orde. En dit is vandaag een gevaar, ook in alle hypes met tekenen en wonderen. Er leggen wat mensen anderen de handen op die innerlijk zelf niet rein zijn, niet zuiver zijn. Ik heb onlangs een bevrijding meegemaakt van een vrouw na de boodschap die ik had gebracht, die zich de handen had laten opleggen en die meer ellende over zich heen had gekregen dan dat ze ervan opgeknapt was. Mag ik het even zo zeggen? Begrijp je wat ik bedoel? Zo aangrijpend. Dus je kan uiterlijk wel mee willen doen, ook in de christelijke wereld met alle hypes en trends, maar jouw hart, is dat recht voor God? Ja, daar moet je niet over spreken natuurlijk dan. Want we willen die uiterlijke manifestaties wel, maar die innerlijke reinheid, daar kijkt de Heer naar. Maar waar worden die mensen op beoordeeld? Op wat ze uiterlijk laten zien. En de Heer prikt het dwars doorheen. Dan gaan we naar het laatste stukje, om dit principe duidelijk te maken. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. En dat past helemaal in de lijn van de brief van Sardis. Het gaat nog steeds om echt en onecht, die binnenkant. En wat staat daar? Het is heel aangrijpend hoor, 2 Timotheus 3, het eerste vers. En weet dit, we zijn met het boek Openbaring bezig, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, onbeheerst, wreed, dat wil zeggen onfatsoenlijk, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En nou komt die vers 5. Zij hebben een schijn van Gods vrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. De Bijbel zegt, keer u ook van hen af. Kom dichtbij, hè? Dit is nogal wat, hè? Dus er zijn mensen die hebben de schijn van Gods vrucht, maar de kracht ervan verloochend. Wat betekent dat? Dat betekent dit. Zij hebben een uiterlijke vorm die klopt. Ze hebben schoon klinkende woorden, maar nou komt die. Hun leven, zij leven niet door de kracht van de Heilige Geest en zij doden hun zonden niet. Dus dan kan je in veel roemen mooi klinkende woorden spreken, maar als de zonden voortwoekeren in je leven, dan heb je een schijn van godsvrucht, maar de kracht van de echte godsvrucht, de kracht van Jezus' opstanding, die leidt tot een nieuw leven, die heb je verloochend. En daarom is dit belangrijk. Zo mogen jullie ook naar mij kijken en mij beoordelen. Het gaat er niet om dat wij alleen mooi spreken. Het gaat erom dat we in de praktijk godvruchtig leven. Want anders zijn we een aanfluiting. En ik vrees dat er in de christenheid veel gesproken wordt. Veel gepreekt wordt, eindeloos soms. En dat er toch weinig kracht van uitgaat. Waar heeft dat mee te maken? Niet altijd, zeker niet altijd, dat de prediking onbijbels is of de bijbelstudie. Maar weet je wat het mee te maken heeft? Met reine, zuivere levens van hen die de boodschap brengen. De kracht ervan verloochenen. En dan zeggen we, ja maar er zijn toch activiteiten? Ja maar er wordt toch volop gesproken? Maar als wij niet rein en zuiver voor de Heer leven, dan krijgt dat ook zijn weerslag. Nou hier zie je dus schijn en zijn. Terug naar Openbaring 3. En dan ga ik naar het volgende stuk. Want er staat dus van die mensen die onecht zijn. Je zou ook kunnen zeggen mensen die veinzen. Daar staat van geschreven, ze worden geduid als mensen met kleren die bevlekt zijn. Bevlekte kleding. Nou, vers 3 van Openbaring 3. Daar wordt van gezegd van die mensen, zij, voor wie dat geldt, toen en vandaag moeten bedenken wat, zij die het evangelie Gods openbaring gehoord hebben, de Bijbelse principes gehoord hebben, zij moeten bedenken wat ze gehoord hebben, ze moeten bedenken wat ze ontvangen hebben, ze moeten dat vasthouden en ze moeten zich vooral bekeren. Wat betekent dit? Degene tegen wie dit gezegd wordt, die hebben dus deel gekregen aan het evangelie. Die zijn daar dus bekend mee. En die moeten terug gaan denken, wat heeft de Heer hen toevertrouwd? Wat is hen geschonken? En zij moeten terug naar die waarheden en zich bekeren. Het is heel opmerkelijk dat de eerste prediking van Johannes de Doper was, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. De eerste prediking van de Heer Jezus was, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En de boodschap vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus, de brief aan Sardis, Openbaring 3 is, bekeer u. En daarom is een boodschap van bekering de boodschap die de gemeente vandaag moet horen. Dat is zo belangrijk. Waarom? Opdat we bij de les blijven. Omdat er blijkbaar patronen zijn die er zo in kunnen sluipen. En het aangrijpende is, als wij de waarheid kennen en niet gehoorzamen, dan is het als ons leven als het huis op het zand. Het zal vroeg of laat instorten. En er wordt ook gezegd, het overige, zij die nog wel leven, maar dreigen te sterven, die moeten versterkt worden. Dus er is altijd nog een deel wat wel trouw en toegewijd is. En dat kleine, dat weinige wat er is, moet versterkt worden. Met de woorden van Paulus uit Efeze 5 vers 14. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Mag ik vragen? Slaap jij of ben je waakzaam? Ben je echt of ben je onecht? Je hebt al veel gehoord, maar ik hoop dat je eerlijk je leven toetst. De Heer spreekt met je. Hij bevraagt je. Niet om jou van hem af te stoten, maar juist om jou dichter in zijn nabijheid te brengen. En tot je doel te laten komen. Want het aangrijpende is, als er geen bekering volgt op deze boodschap toen en vandaag niet, dan komt Jezus als een dief in de nacht. Met andere woorden, een onaangename verrassing. En in de Bijbel, ik weet het, wordt deze uitdrukking vaak gebruikt in combinatie met de wederkomst van de Heer Jezus. Maar hier gaat het vooral over het komen van de Heer met zijn oordeel naar die betreffende gelovigen of gemeente toe. In welke vorm dat oordeel dan ook komt. Wat wil dit ons leren? Dit. Ik heb hieruit geleerd, ook voor mezelf, dat oprechtheid, echtheid, ongeveinsdheid hoog op Gods agenda staat. Geloof je dat? Er is niks zo funest, ook naar ongelovigen toe. Degene die de Heer niet kennen, misschien ook vanmorgen. Als zij onechtheid zien in mensen die wel naar een kerk gaan of die wel iets belijden, maar ze proeven, hij is niet echt. dat is een aanfluiting voor de God die wij dienen. Daarom is het zo belangrijk dat we eerlijk, open en transparant zijn. En als je na vanmorgen je leven niet betert, dan staat hij, dan kan God met zijn oordeel komen. Maar wat is nou de bemoediging in Sardis? Nou dit, er zijn ook in Sardis enkele getrouwen. Dan gaan we een beetje naar het einde toe. Ook in Sardis is er een overblijfsel wat trouw is in de toewijding aan de Heer. Er staat hier letterlijk enkele personen, maar in de grond dan staat enkele namen. Dat vind ik wel mooi. Want wat is nou het bijzondere? Die personen, die getrouwen, zij die volharden in de toewijding aan de Heer, zijn niet met een nummer bij de Heer bekend, maar die getrouw zijn, zijn bij name bij Hem bekend. Dat is toch een bemoediging? Staat jouw naam op zijn netvlies, om het zo te zeggen. Dat is een getrouwe daar in Alblasserdam. Je bent geen nummer bij de Heere God. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent mij. En als je in die tijd waar zoveel onechtheid is, getrouw blijft in de toewijding aan Hem, dan word je hier bemoedigd. Ik heb enkele namen, ook in Alblasserdam, die toch blijven volharden. Dat is een geweldige bemoediging. En je ziet door de geschiedenis heen, door de kerkgeschiedenis heen, door de Bijbelse geschiedenis heen, er is altijd een trouw overblijfsel. En dan staat er zo'n mooie uitdrukking. Ik zou hier heel lang over door kunnen gaan, maar ik moet een beetje korter zijn. Zij die getrouwen ontvangen in de toekomst een bijzondere zegen. Waarom? Omdat zij het waardig zijn. Dat is bijzonder, toch? Schrijf deze tekst maar op. Lucas 21, vers 36. Ik lees hem voor. Lucas 21, vers 36. Er staat in dat vers: waak dan te allen tijd en bid, daar komt hij, dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren, ook die onechtheid die je om je heen ziet, te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Dat is een vraag die naar mij ook toe is gekomen van de week. En die vanmorgen naar jullie toe komt. Ben je waardig geacht? In een ander evangelie, dat heb ik ook nog gelezen, is mooi. Daar waren gelovigen die waren waardig geacht om voor Christus te lijden. Hun leven was van een dusdanig geestelijk niveau. Dat ze voorwerp waren van lijden, mag ik het zo zeggen. Nou, dan behoor je tot een bijzondere categorie mensen. Het is niet prettig, dat weet ik ook wel. Maar ze waren waardig geacht voor Christus te lijden. En hier staat, waardig geacht worden om die toekomstige zegen in ontvangst te nemen. Nou, die overwinnaars, ze krijgen een drieledige zegen, een belofte. Het eerste wat ze ontvangen straks in de toekomst, dat is dat ze bekleed worden met witte klederen. Dat staat nog uit. En wit is een beeld van reinheid en van zuiverheid, maar voor al dit, het is een overwinningskleed. Dat wil zeggen, ze krijgen straks aan publiek aangereikt een kleed dat getuigt dat ze getrouw waren tot de dood. Het tweede wat hier genoemd wordt, hun namen, mooi hè, daar komt die naam weer terug, hun namen worden niet uitgewist uit het boek des levens, uit het hemelse register. En hier wordt een beeld gebruikt, uitwissen was een vakterm in die tijd, voor het schrappen van ter dood veroordeelde mensen uit het bevolkingsregister. Maar zij die getrouw zijn, en nou kan je natuurlijk eindeloos een discussie opzetten, ik voel hem al aankomen, sommigen denken dat, ja, is er nou wel afval of is er geen afval, maar dat is heel het punt niet hier. Het gaat erom dat de getrouwen niet geschrapt worden, dat is het punt. Dus je moet zorgen dat je je met toewijding en volharding bezighoudt. En dan geldt dat helemaal niet meer. Begrijp je wat ik bedoel? Dus mensen maken soms het verkeerde punt van een tekst en gaan daar conferenties over beleggen. Het doel is dat je zegt, ik wil tot die categorie echte, pure, ongeveinsde mensen behoren. En dan ligt de zegen, de belofte, voor mij gereed. En het laatste, het derde, de Heer Jezus zal straks, vind ik zo bijzonder, in de tegenwoordigheid van zijn Vader en de engelen, mijn naam beleiden, bekennen en erkennen. Ik krijg een kleed. En mijn naam wordt niet uitgewist. En de Heer Jezus gaat mij erkennen. Nou ga ik even naar de toepassing toe. Word ik wel iets persoonlijker. Als je dit nou voor je ziet, ik hoop dat je het gevolgd hebt. Wat was nou de kern van de boodschap van morgen? Wat wilde de geest nou vanmorgen tegen jou zeggen? Ik heb daarvoor gebeden van de week. Want je kan er heel veel over zeggen. Maar wat is nou wat u wilt delen in Alblasserdam, zondagochtend? Dit. In de eindtijd, de dagen waarin wij leven, zullen veel mensen, en gaan nou niet naar kerk A, B of C kijken, in de breedte van de christenheid onecht zijn. Een mooie buitenkant en mooie mondbelijdenis. Maar hun innerlijke leven is niet op orde. Ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. En ik hoop dat je aanvoelt dat dit heel dichtbij komt. Weet je, laat ik dat maar eerlijk vertellen. Wat mij persoonlijk raakte in de voorbereiding was dit. Weet je, wij kunnen goede werken doen, hè? Die deden ze in Sardes ook. Maar een verkeerd motief bederft veel goede werken en maakt ze onvolmaakt in Gods ogen. Dat is aangrijpend. Dus je kan een goed werk doen, maar als mijn motief niet zuiver is, als ik mensen behaag of als ik mezelf behaag, is het in Gods ogen onvolmaakt. Tweede, wat mij ook raakte is dit, het waardeoordeel van de Heer over mijn leven, luister goed, kan sterk afwijken van het waardeoordeel dat mensen over mij geven. Mensen kunnen vandaag instemmen, maar de Heere God kan niet met mijn leven instemmen. God hanteert dus andere maatstaven dan wat mensen doen. En mijn vraag aan jou is, aan u en aan mezelf, voor wie leven we? Wat zijn onze motieven? En ik ben deze dagen, geloof me, heel dicht bij het vaderhart van God geweest. Maar weet je waar ik ook heel dichtbij ben geweest? Bij mijn eigen hart. En ik heb, laat ik dat gewoon in vertrouwen delen, mezelf een aantal vragen gesteld. En pas het toe op je eigen leven. Als het gaat over echt en onecht, gemeente van Sardis, eindtijd. Wat zijn mijn motieven in mijn huwelijk? Ik kan er natuurlijk mooi over het huwelijk spreken, maar wat zijn mijn motieven? Is mijn motief echt dat het een weerspiegeling is van Christus en de gemeente? Dat weet ik hier wel, in mijn hoofd. Maar is dit mijn hartsverlangen? Wat is gevolg daarvan? Dat ik bereid ben om voor Annette als Christus te zijn. En ik ervoor kies om mijzelf te verloochenen. Dat is echt. Dat is echt. Wat zijn mijn intenties? Dat is een belangrijke vraag. Wat ik me ook heb afgevraagd, en zeker in het kader van vanmorgen, ik ben dankbaar en blij met mijn vier zonen, geloof me, een kwartet. Maar ik heb me van de week wel afgevraagd, ben ik ook met Hanna bereid om te zeggen, ik zal ze al de dagen dat ze hier op aarde zijn, aan u overgeven. Ik weet veel dingen wel met mijn hoofd, maar is dit mijn hartsverlangen? Dan ben ik echt. Of gebruik ik mijn kinderen, wat ik bij heel veel ouders zie, voor de behoeftebevrediging van mijn ego? Haal ik mijn identiteit uit mijn kinderen? Dan kan ik wel zeggen, ik heb ze van de Heere gekregen, maar ik koester ze en ik gebruik ze uiteindelijk voor mezelf. Maar wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? Voel je? Je kan een theorie hebben die klopt, maar komt het overeen met de praktijk? Is mijn hart echt? Laat ik nog iets delen. Ik heb heel veel spreekbeurten. Zoveel zelf dat voor 2019 alle zondagen de ochtenden in ieder geval al vol zitten. Dus aan belangstelling geen klagen. Maar ik vroeg me eerlijk af van de week. Jacques, wat is nou je diepste drijf? Is dat uiteindelijk toch niet je eigen eer? Je status en landelijke erkenning? Gewoon eerlijk zijn, hè? Het zijn gewoon de dingen die spelen, die ook wel eens door mijn hoofd heen gaan. Of haal je je identiteit eruit? Stel voor dat er iets gebeurt in mijn leven, waardoor ik niet meer kan spreken. Kan ik dan nog steeds met Nehemia belijden de vreugde van de Heer, dat is mijn kracht? Of is stiekem weg toch dat spreken je identiteit geworden? Voel je hoe nou het komt, echt en onecht? We kunnen veel weten, veel praten. Maar de Heer heeft misschien een ander waardeoordeel over mij dan al die mensen. Laat ik daar maar mee eindigen. Geloof me, ik krijg veel bemoedigingen. Ik krijg veel complimenten van mensen. Soms word ik er verlegen van, echt. Maar de vraag is niet wat die mensen over mij zeggen. Maar ik heb het eerlijk mezelf afgevraagd. Wat zegt de Heer over mij? Zal Hij straks zeggen over al mijn werk, Jacques? Ik heb je werken niet vol bevonden. Dat is aangrijpend. En het is goed om op momenten in je leven jezelf die vraag te stellen. Nu zegt iemand, ja, maar daar word je toch wel heel onzeker van. Trek je dan je huwelijk en je roeping en je bediening in twijfel? Nee, zeker niet. Integendeel. Deze boodschap maakt mij ook niet somber en niet negatief. Maar, en daar sluit ik mee af, het houdt mij wel nuchter. Het houdt mij wel scherp. Het houdt mij wel waakzaam. En het maakt mij voorzichtig, nederig en afhankelijk. Want wie ben ik? Als de Heer Jezus een boodschap voor de eindtijd heeft voor Sardis, dan zegt hij, jullie hebben de naam dat je leeft, maar je bent geestelijk dood. En als ik dit lees, dan trek ik niet alles in mijn leven in twijfel, integendeel. Maar dat bepaalt mij wel bij de uitspraak waar ik mee begonnen ben en waar ik mee ga eindigen. Een van de meest verdrietige dingen in het christendom is onecht. Onechtheid. En God weet hoeveel echt in jou en mijn leven is en hoeveel onecht. En daarom na vanmorgen bied ik het met de dichter van Psalm 139. Doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Hoe echt ben jij? Hoe echt bent u? Klopt uw uiterlijk, maar klopt uw innerlijk ook? En de Heer wil vanmorgen u, jou en mij stimuleren. Om die twee met elkaar in overeenstemming te laten zijn. Dat we doorzichtig zijn tot op het bot. En dat het waardeoordeel van de Heere God voor ons belangrijker is, de instemming van onze Hemelse Vader, belangrijker is dan de waardebeoordeling van mensen en de instemming van mensen over ons leven. En ik wil je vragen, toets je leven vanmorgen. En misschien is het goed dat we een moment stil worden voor de Heere. En dat je het na vanmorgen uitspreekt, hardop of zachtjes, wat is er nu in je hart? Hij heeft met jou en mij gepraat, hij heeft mij vragen gesteld, maar hij heeft jullie ook vragen gesteld. Ik heb ze even op mijn terrein toegepast, maar pas ze toe op jouw terrein, op uw terrein. En laten we ervoor kiezen om in het licht te wandelen en daarin te blijven en echt te zijn. En dat bedoel ik niet als een dreigement, maar er komt een dag dat alles wat verborgen is, openbaar zal worden. En wat is nou de zegen van een christen? Dat hij vandaag al met een vrij geweten mag wandelen, met een hart dat oprecht is voor de Heer, geen aanklacht in je geweten. En hij nodigt je uit. Laat je echte binnenkant eens naar buiten komen. Zullen we stil worden voor de Heer? Als je gebed op je hart hebt, mag je dat uitspreken. Wil je stil bidden, is ook goed. Zal ik afsluiten. De Heer heeft met ons gepraat. Leid ons in de gebeden, Heer Jezus, door uw Heilige Geest.